Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan vandaag luisteren naar een vertaling van de meditatie die Paus Franciscus heeft gegeven op het moment dat hij het Angelus heeft gebeden samen met de gelovigen die zich daartoe hebben verzameld op het Sint-Pietersplein. Een meditatie op de lezingen van de eerste zondag van de 40 dagen tijd. Uiteraard gaan we dan ook luisteren naar zijn oproep, en dat omwille van de crisis die plaatsvindt in Oekraïne en de hele oorlogssituatie daar, waar de paus ook een oproep opnieuw heeft gedaan, gericht aan de hele internationale gemeenschap. En dat gaan we uiteraard aanvullen met ander Vaticaans nieuws. We gaan eerst ook kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En gaan zo ook overlopen wat er zoal gebeurd is in het consistorie van vrijdag 4 maart. Dat valt een beetje uit de categorie van audiënties, want dat is het niet echt. Het consistorie is een vergadering die de paus samenroept en daarbij alle kardinalen die woonachtig zijn in Rome oproept om daarbij aanwezig te zijn. Meestal gaat het daarbij over ofwel aankondigingen van de creatie van nieuwe kardinalen of heiligverklaringen die zullen afgekondigd worden, of veranderingen in de categorie waar een kardinaal toe behoort. En dat is nu ook het geval. De meesten zullen weten dat kardinalen de meest naaste medewerkers zijn van de paus. In vele gevallen gaat het daarbij over onder andere prefecten van congregaties, zeg maar de voorzitters van die ministeries van het Vaticaan, die op die manier de paus helpen om de kerk te besturen. Het gaat ook over onder andere een bepaalde aartsbisschoppen van belangrijke aartsbisschoppelijke zetels in de wereld. Of het kan ook gaan over een kardinaalscreatie die wordt toegekend aan iemand omwille van zijn verdiensten voor de kerk en voor de Heilige Vader. Wanneer men tot kardinaal gecreëerd wordt, dan wordt men onderverdeeld in een groep van kardinalen. Het kan gaan over een kardinaal-diaken, het kan gaan over een kardinaal-priester of een kardinaal-bisschop. Natuurlijk zijn alle kardinalen ook tot priester gewijd. Dus het gaat eigenlijk over drie groepen van kardinalen. En al naar gelang je leeftijd binnen die groep, kan dat ook betekenen dat je bepaalde functies kan waarnemen in de kerk. Dat heet dan de kardinaal-protodiaken, de kardinaal-protopriester en de kardinaal-protobisschop. Dat zijn allemaal zo wat details van hoe die structuur zeg maar in het Vaticaan georganiseerd is. De paus heeft dus op vrijdag 4 maart een gewoon consistorie gehouden. Dat wil zeggen dat het een geplande vergadering was. Het gaat niet over buitengewone zaken die daar afgekondigd werden. Hoewel daar de heiligverklaring van de zalige Titus Brandsma werd afgekondigd. Hij was een geprofeste priester binnen de orde van de Karmel en is gestorven als martelaar. We hebben al eerder op Radio Maria in verschillende programma's aandacht besteed aan deze bijzondere priester, Titus Brandsma, deze bijzondere pater, die een zeer scherp intellect en filosofische achtergrond combineerde met een diep geworteld geloof in Jezus Christus. We delen dan ook in de vreugde van onze broeders en zusters van de Nederlandse kerk, provincie, in deze heiligverklaring. Ook de zalige Maria Rivier wordt heilig verklaard. Ze is de stichteres van de congregatie van de zusters van de presentatie van Maria. En ook Maria van Jezus, geboren als Carolina Santocanale, stichteres van de congregatie van de zusters Capucinessen van de onbevlekte ontvangenis van Lourdes. De paus heeft dan ook besloten dat dit zal plaatsvinden op zondag 15 mei. U hoort daar natuurlijk nog meer over tijdens Radio Vaticaan. Deze afkondiging werd gevolgd door de optatio van 9 kardinalen van de orde der diakens naar de orde der priesters of presbyters. Dus een aantal van de kardinalen die zeg maar doorschuiven van die categorie van kardinaal-diaken naar kardinaal-priester. Dat werd ook afgekondigd tijdens dit consistorie. Dat betekent ook, door een verschuiving daarin, dat mocht de paus komen te overlijden, bijvoorbeeld, of hij zou ervoor kiezen om af te treden, dan wordt er natuurlijk een conclaaf georganiseerd. U weet, dat is een samenkomst van alle stemgerechtigde kardinalen, die dan de mogelijkheid hebben, onder leiding van de Heilige Geest, een nieuwe paus te kiezen. Dat is een conclaaf. Stel nu dat er een nieuw conclaaf zou komen in de huidige situatie, dan zal het de kardinaal James Michael Harvey zijn. Hij is nu 72 jaar, dus hij is nog stemgerechtigd, hè? Dat is tot 80 jaar. Hij is ook aartspriester van de basiliek Sint Paulus buiten de muren. Hij is ook de langst dienstdoende kardinaal protodiaken. En dan zal hij dus de woorden habemus papam mogen uitspreken. En dat omwille van het feit dat paus Franciscus dus die 9 kardinalen tot kardinaal-priester heeft verheven. Betekent dus een klein beetje een verschuiving in de taken van het college der kardinalen, bijvoorbeeld bij een conclaaf, zoals we al eerder hebben aangegeven. Op zaterdag dan, 5 maart, dan heeft de paus kardinaal Marc Ouellet ontvangen, dat is de prefect van de congregatie voor de bisschoppen. Ook de heer Domingos Teixeira de Abrolhos Vital, de ambassadeur van Portugal bij de Heilige Stoel, ter gelegenheid van de overhandiging van zijn geloofsbrieven. Dat betekent dus een nieuwe ambassadeur voor Portugal bij de Heilige Stoel. Ook Don Mario Maggioni werd ontvangen en Pater Carlos Alberto Trovarelli. Hij is de generale overste van de orde der Franciscaner Minderbroeders Conventuelen. De paus ontving ook professor Nino Savelli, de voorzitter van het pensioenfonds, en verschillende leden van het Agatha Smeralda project. Op diezelfde dag overleed kardinaal Agostino Cacciavilan. Hij is de president emeritus van het bestuur van het patrimonium van de apostolische stoel. En er werd een bericht gestuurd door paus Franciscus, gericht aan de zus van de kardinaal. En dat bericht luidde als volgt. Bij het vernemen van het overlijden van de kardinaal wil ik u, De familie van de wijlen kardinaal en allen die hem hebben gekend en gewaardeerd, mijn innige deelneming en medeleven betuigen. Ik denk aan deze broeder, die met voorbeeldige toewijding en scherpzinnigheid de vele talenten die hij ontving, gul uitdeelde ten bate van de kerk. Met dankbaarheid herinner ik mij zijn ambt, dat begon in zijn geboorte dorp Vicenza en werd voortgezet in dienst van de heilige stoel door middel van talrijke opdrachten, uitgevoerd met grote bekwaamheid, onvermoeibare zelfopoffering en joviale openheid van geest, vooral op het gebied van de pauselijke diplomatie. In de Filipijnen, Spanje, Portugal en op het staatssecretariaat, en na zijn bisschopswijding in Kenia en de Seychellen, in India en Nepal, in de Verenigde Staten van Amerika. En tenslotte als voorzitter van het beheer van het patrimonium van de apostolische stoel. Ik bid de Heer dat hij door de voorspraak van de Allerheiligste Maagd Maria deze trouwe dienaar mag opnemen in het hemelse Jeruzalem. En ik spreek mijn zegen uit over allen die deelnemen aan de begrafenisplechtigheid met een bijzondere gedachte voor hen die hem in zijn laatste dagen liefdevol hebben bijgestaan. Aldus paus Franciscus. Deze kardinaal werd ten grave gedragen tijdens een uitvaart Eucharistie die gecelebreerd werd door kardinaal Re, dat is de deken van het College der Kardinalen. En hij zei dat het lange kerkelijke ambt voortdurend werd gedragen door de kracht van zijn liefde voor God, voor de kerk en voor de paus. En werd uitgevoerd in een geest van dienstbaarheid en met een niet aflatend enthousiasme. Dat waren de woorden van kardinaal Giovanni Battista Re. De kardinaal was dus lange tijd diplomaat geweest van de heilige stoel en is uiteindelijk in zijn residentie in het Vaticaan overleden op de leeftijd van 94 jaar. Vele kardinalen, bisschoppen en aartsbisschoppen die in Rome verblijven en in Rome aanwezig waren, waren ook aanwezig tijdens deze uitvaartmis. Zijn bisschoppelijk motto was In virtute Dei, waarin, zoals hij uitlegde, een uitdrukking van de apostel Petrus doorklinkt, die bevestigt dat het Gods kracht is om in zijn dienaren te handelen en te erkennen dat het God is die de wereld redt met onze medewerking, zo zei kardinaal Re. We kunnen zeker ook bidden voor de zielerust van deze kardinaal. Voor hem was trouwens ook het vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid een rode draad in zijn leven. Dat was in zijn ziel geworteld. Hij zei dat hij dit thuis had geleerd, vooral van zijn vader, en het gaf hem de sereniteit in zelfs de moeilijkste en zwaarste situaties. Door de jaren heen kwam hij meer en meer tot het besef dat God het lot van deze wereld in zijn handen heeft. En door zich over te geven aan de goddelijke voorzienigheid, vond hij een diepe innerlijke vrede, zelfs in gevallen die hem moeite en opoffering kosten. Kardinaal Re herinnerde eraan dat, hoewel kardinaal Cacciavillan met het ouder worden moeilijkheden begon te ondervinden in mobiliteit, hij toch zeer actief was in zijn bidden en lezen. Hij had een volmaakt heldere geest tot op het einde toe en hield zich ook op de hoogte van het leven van de kerk. Tot op de dag voor zijn dood wou hij geïnformeerd zijn. Hij las de kranten, L'Osservatore Romano, het bulletin van de persdienst van het Vaticaan en het persoverzicht van het staatssecretariaat. En zo herinneren kardinaal Re, maar ook paus Franciscus zich dus deze kardinaal als een figuur die met een groot intellect en met een groot vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid zijn ambt voor de kerk en voor de Heilige Vader heeft volbracht. We gaan er even tussenuit met wat muziek. Zometeen gaan we luisteren naar Paus Franciscus tijdens dus het Angelus dat hij gebeden heeft samen met de gelovigen op zondag 6 maart, waar hij een meditatie heeft gegeven op de lezingen die we konden horen tijdens de Eucharistie. En dat is natuurlijk de eerste zondag van de 40 dagen tijd. Daarna gaan we luisteren naar zijn oproep betreffende de crisissituatie in Oekraïne. Wat de kardinaal daarnet zei is een heel belangrijk iets. Het is God die de wereld in zijn hand houdt, die het lot van de wereld werkelijk met grote zorg, met zijn vaderlijke liefde, in zijn handen houdt. Laten we dan ook bidden voor vrede in de wereld, voor vrede in de harten van de mensen. Daarna komen we graag bij u terug en zullen we kunnen luisteren naar Paus Franciscus.
De wereld in uw hand, o God, zij heeft in u bestand. En gij geeft licht en wisseling aan de getijden in hun kring. Geef ons ook 's avonds helder licht, opdat het leven nimmer zwicht. Want Jezus dood schenkt ons het loon, het eeuwig leven zoet en schoon. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Gij die regeert in eeuwigheid. Gij houdt de wereld in uw hand, o God, zij heeft in u bestand. En gij geeft licht en wisseling aan de getijden in hun kring. Geef ons ook 's avonds helder licht, opdat het leven nimmer zwicht. Want Jezus dood schenkt ons het loon, het eeuwig leven zoet en schoon. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Gij die regeert in eeuwigheid. Thank you.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Zoals we daarnet hebben beloofd, gaan we nu luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens een meditatie die hij gegeven heeft op het moment dat het Angelus werd gebeden, samen met de verzamelde gelovigen op het Sint-Pietersplein. De paus neemt die gelegenheid altijd om te mediteren over de lezingen die we in de Eucharistie op zondag konden horen. De eerste zondag van de 40 dagen tijd. Het is een passage die we allen goed kennen. Jezus is in de woestijn en wordt er bekoord door de duivel. Hij wordt op de proef gesteld. We luisteren naar deze meditatie van de Heilige Vader.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia di oggi.
Het evangelie van de liturgie van vandaag, de eerste zondag van de 40 dagen tijd, voert ons naar de woestijn, waar Jezus 40 dagen lang door de Heilige Geest wordt geleid om door de duivel te worden verzocht. Jezus werd ook verzocht door de duivel en hij begeleidt ons, ieder van ons, in onze verzoekingen. De woestijn symboliseert de strijd tegen de verleidingen van het kwaad, om te leren kiezen voor de ware vrijheid. Jezus ervaart de woestijn vlak voor hij aan zijn openbare zending begint, zijn openbaar leven. Het is juist door deze geestelijke strijd dat hij beslissend bevestigt wat voor soort Messias hij wil zijn. Niet zo'n Messias, maar zo. Ik zou zeggen dat het juist de verklaring is van Jezus' Messiaanse identiteit, van Jezus' Messiaanse weg. Ik ben de Messias, maar langs deze weg. Laten we dan eens goed kijken naar de verzoekingen waartegen hij vecht. De duivel richt zich tweemaal tot hem met de woorden als u de Zoon van God bent. Met andere woorden, hij stelt voor zijn positie uit te buiten. Eerst om de materiële behoeften te bevredigen die hij ervaart. Honger. Vervolgens om zijn macht te vergroten. Ten slotte om een wonderbaarlijk teken van God te verkrijgen. Drie verleidingen. Het is alsof hij zegt, als jij de Zoon van God bent, profiteer er dan toch van. Hoe vaak overkomt ons dit niet? Maar als je in die positie bent, maak er dan gebruik van. Mis de kans niet. De kans, dat is, denk aan je eigen winst. Het is een verleidelijk voorstel, maar het leidt je tot slavernij van het hart. Het maakt je geobsedeerd door de lust om te hebben. Het reduceert alles tot het bezit van dingen, van macht, van roem. Dat is de kern van de verleiding. Het gif der hartstochten, waarin het kwaad wortel schiet. Laten wij in onszelf kijken en we zullen ontdekken dat onze verleidingen altijd dit patroon hebben, altijd deze manier van werken. Maar Jezus bestrijdt de aantrekkingskracht van het kwaad op een winnende manier. En hoe doet hij dat? Door op de verzoekingen te antwoorden met het woord van God. Dat zegt geen misbruik te maken. God, anderen en dingen niet voor zichzelf te gebruiken. Je positie niet uit te buiten om voorrechten te verwerven. Omdat het ware geluk en de ware vrijheid niet liggen in het bezitten, maar in het delen. Niet in het profiteren van anderen, maar in hen beminnen. Niet in de obsessie voor macht, maar in de vreugde van het dienen. Broeders en zusters, deze verleidingen komen wij ook tegen op onze levensweg. We moeten waakzaam zijn, niet bang zijn. Het overkomt iedereen. En waakzaam zijn. want zij tonen zich vaak onder een schijnbare vorm van iets goeds. In feite gebruikt de duivel, die sluw is, altijd bedrog. Hij wilde Jezus doen geloven dat zijn voorstellen nuttig waren om te bewijzen dat hij werkelijk de Zoon van God was. En ik wil graag één ding benadrukken. Jezus spreekt niet met de duivel. Jezus spreekt nooit met de duivel. Of hij joeg hem weg toen hij de bezetene genas, of in dit geval, nu hij moet antwoorden, doet hij dat met het woord van God, nooit met zijn eigen woord. Broeders en zusters, ga nooit in dialoog met de duivel. Hij is veel listiger dan wij. Nooit. Klamp je vast aan het woord van God, zoals Jezus, en reageer op zijn hoogst altijd met het woord van God. Op deze manier kunnen we niet in de fout gaan. Dit is wat hij met ons doet, de duivel. Hij komt vaak met lieve ogen, met een engelengezichtje. Hij weet zich zelfs te vermommen met heilige, schijnbaar godsdienstige motieven. En als wij toegeven aan zijn vleierij, rechtvaardigen we uiteindelijk onze leugen door het te vermommen als goede bedoelingen. Hoe vaak hebben wij dit bijvoorbeeld niet gehoord? Ja, ik heb rare dingen gedaan, maar ik heb toch de armen geholpen. Ik heb gebruik gemaakt van mijn rol als politicus, als belangrijk iemand, als priester, als bisschop, maar ook voor het goede. Ik heb toegegeven aan mijn verlangens, maar uiteindelijk heb ik niemand kwaad gedaan. Deze rechtvaardigingen, en ga ze maar door de een na de ander, alstublieft. Met het kwaad is er geen compromis te sluiten. Met de duivel geen dialoog. Wij mogen niet met de verleiding in dialoog gaan. Wij mogen niet in de slaap van het geweten vallen dat ons doet zeggen, maar het is toch niet erg, iedereen doet het zo. Laten wij naar Jezus kijken, die geen inschikkelijkheid zoekt, geen afspraken maakt met het kwaad. Hij stelt zich tegenover de duivel op met het woord van God dat sterker is dan de duivel. En zo overwint hij de verzoeking. Mogen deze 40 dagen tijd voor ons ook een tijd van woestijn zijn. Laten we tijd nemen voor stilte en gebed. Een klein beetje, het zal ons goed doen. En laten we in die tijd stilstaan en kijken naar wat er in ons hart opwelt, naar onze innerlijke waarheid, naar wat we weten wat niet te rechtvaardigen is. Laten wij innerlijke helderheid hebben en in ons gebed plaatsen voor het woord van God, ons in gebed plaatsen voor het woord van God, opdat er in ons een heilzame strijd kan plaatsvinden tegen het kwaad dat ons in slavernij houdt, een strijd voor vrijheid. Laten we de heilige maagd Maria vragen ons te vergezellen in de woestijn van de vastentijd en ons te helpen op onze weg van bekering. Aldus paus Franciscus. Ja, opnieuw stevige woorden. Het doet denken aan het begin van het pontificaat, waar de heilige vader ons zo heeft gewaarschuwd voor de duivel. Het is iets waar we in de kerk niet zo vaak over spreken, zeker in onze streken niet, maar paus Franciscus blijft dat benadrukken. De duivel is een realiteit. Hij wil ons absoluut verleiden. Hij wil ons uiteindelijk doen twijfelen, wegleiden van onze relatie, onze eenheid met God. De paus waarschuwt ervoor. Ga nooit in dialoog met de duivel. Ga nooit excuses gaan zoeken voor het kwaad. Sluit geen enkel compromis. Eigenlijk roept de paus hier op om Jezus op de even radicale wijze als zijn apostelen te volgen, zonder inschikkelijkheid, om tegenover het kwaad een duidelijke lijn te trekken. Zometeen gaan we nog luisteren naar de oproep van paus Franciscus ten gevolge van de oorlogssituatie in Oekraïne. Want ook bij de beelden die we hebben gezien van dit Angelus was de vlag van Oekraïne overal op het plein zichtbaar. Een grote solidariteit met het volk van Oekraïne is zeker op gang gekomen in de afgelopen dagen. Ook Paus Franciscus gaat daar niet aan voorbij. We gaan daar zo meteen naar luisteren. Eerst bidden wij samen met hem het Angelus. Vragen wij aan de Koningin van de Vrede om vrede. Vrede in de wereld, vrede tussen Rusland en het Westen, vrede in de harten van alle mensen.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Cari fratelli e sorelle, in Ucraina scorrono fiumi di sangue e di lacrime.
Dierbare broeders en zusters, er stromen rivieren van bloed en tranen in Oekraïne. Dit is niet zomaar een militaire operatie, maar een oorlog die dood, verderf en ellende zaait. Het aantal slachtoffers neemt toe, evenals de mensen die op de vlucht slaan, vooral moeders en kinderen. De behoefte aan humanitaire hulp in dat geteisterde land neemt met het uur dramatisch toe.
Rivolgo il mio accorato appello.
Ik doe een oprechte oproep om de humanitaire corridors daadwerkelijk te beveiligen en de toegang van de hulp tot de belegerde gebieden te garanderen en te vergemakkelijken, ten einde onze broeders en zusters, die door bommen en angst worden onderdrukt, hulp te bieden die van levensbelang is. Ik dank allen die vluchtelingen opvangen. Bovenal pleit ik ervoor dat er een einde komt aan de gewapende aanvallen, dat onderhandelingen de overhand mogen krijgen en dat het gezond verstand zegeviert en dat het internationale recht opnieuw wordt geëerbiedigd. Ik wil ook de journalisten bedanken die hun leven in de waagschaal hebben gesteld om informatie te verstrekken. Dank u, broeders en zusters, voor deze dienst. Een dienst die ons in staat stelt dicht bij de tragedie van de bevolking te staan, die ons in staat stelt de wreedheid van de oorlog te beoordelen.
Un servizio che ci permette di essere vicine al dramma di quella popolazione e ci permette di valutare la crudeltà di una guerra. Grazie fratelli e sorelle.
Dank u broeders en zusters. Laten wij samen bidden voor Oekraïne. We hebben hier de vlaggen voor ons. Laten wij samen als broeders bidden tot onze lieve vrouw, koningin van Oekraïne. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u gezegend, zijt ge boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. De heilige stoel is bereid alles te doen om zich ten dienste te stellen van deze vrede. In deze dagen waren twee kardinalen naar Oekraïne gegaan om de mensen te dienen, te helpen. Kardinaal Krajewski, almoezenier, om hulp te bieden aan de behoeftigen. En kardinaal Czerny, interim prefect van het dicasterie voor de bevordering van algehele menselijke ontwikkeling. De aanwezigheid van de twee kardinalen daar is de aanwezigheid niet alleen van de paus, maar van alle christenen die nader tot elkaar willen komen en zeggen: oorlog is waanzin. Stop alstublieft. Kijk naar deze vreedheid.
Saluto tutti voi.
Ik groet u allen, Romeinen en pelgrims die uit Italië en uit andere landen zijn gekomen. In het bijzonder groet ik de gelovigen van Concord in California, die van verschillende steden in Polen en die van Córdoba en Sobradell in Spanje. Ik groet de gemeenschap van het Franse seminarie in Rome met hun gezinnen, de gelovigen van Vedano Alambro, de jongeren van Sarono, Cesano, Maderno, Baggio en Valceresio, het diocese van Milaan, en die van Papiano, Cerqueto uit Perugia. Ik groet de vrijwillige donateurs van de Italiaanse staatspolitie, evenals de deelnemers aan de pelgrimstocht, ter herinnering aan mijn bezoek aan Irak, dat een jaar geleden plaatsvond. Vanmiddag beginnen wij samen met de medewerkers van de Romeinse Curie de geestelijke oefeningen. Laten wij in onze gebeden alle noden van de kerk en de mensen opnemen. Dat zullen wij doen en ook voor u. Bid alstublieft voor ons. Ik wens u allen een gezegende zondag en een vruchtbare reis in deze vasten. En zo hoorden we dus de woorden van Paus Franciscus, een stevige oproep gericht aan de internationale gemeenschap, maar natuurlijk in het bijzonder aan de actoren in dit conflict. Want uiteraard is dat gericht aan Rusland, maar het is ook gericht aan alle anderen die een rol kunnen spelen in dit conflict. Als we kijken naar de manier waarop beide zijden met elkaar communiceren, die opzwepende oorlogstaal die we langs beide kanten horen, het is een verdeeldheid die heerst onder broeders en zusters. We zijn allemaal mensen op dezelfde planeet en we moeten nu eenmaal met elkaar samenleven. De kracht van het gebed om hierin te helpen is ongelooflijk groot. Als we kijken naar beelden bijvoorbeeld uit Polen, waar tientallen mannen op de knieën de rozenkrans aan het bidden waren, en op zoveel plaatsen in Oekraïne waar mensen samenkomen om te bidden voor vrede, laten wij het alstublieft niet nalaten het ook te doen. Paus Franciscus die vraagt het meermaals, maar we moeten het ook echt concreet maken. We hebben dat nu kunnen doen door samen het Wees Gegroet te bidden. Maar het is echt nodig om in de komende tijd, wanneer u uw rozenhoedje bidt, wanneer u aansluit bij het getijdengebed, wanneer u de heilige mis bijwoont, alstublieft, om dat te doen voor vrede. Vrede tussen Rusland en het Westen, vrede voor Oekraïne, maar vrede ook in de harten van alle actoren die hier aan dit conflict deelnemen. De wereld is in Gods handen. En wanneer wij bidden, wanneer wij ons vol vertrouwen richten tot God, vaak ook op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, dan is vrede, hoe ver het nu ook mag lijken, werkelijk binnen bereik. Dat is waar wij stevast in geloven en wat in de loop van de geschiedenis van de kerk al meerdere malen aangetoond is. Laten we dus vertrouwen hebben in onze lieve vrouw, in God, dat vrede echt mogelijk is en dat een bekering van de harten mogelijk kan worden, ook in deze tijd. Het is dus zo dat we hoorden de paus spreken over het feit dat kardinaal Krajewski inderdaad aan de grens van Dorohusk bij Lublin was aangekomen. Dat is een aankomstplaats voor meer dan 1 miljoen vluchtelingen die Polen zijn binnengekomen, waar hij witte rozenkransen van de paus heeft uitgedeeld aan vrijwilligers, aan vluchtelingen. En daarna is de kardinaal richting het treinstation van Przemys gegaan, waar treinen uit Kiev en Lviv aankomen met nog meer mensen die het land ontvluchten. Kardinaal Czerny zal dan op dinsdag 8 maart in Hongarije aankomen en een aantal opvangcentra voor vluchtelingen uit Oekraïne bezoeken. En met deze missie zal de kardinaal de trieste gelijkenis blijven trekken tussen het lijden van de Oekraïners en de aanhoudende conflicten die jammer genoeg niet de aandacht van de wereld trekken. Want het is niet enkel oorlog in Oekraïne, het is al vele jaren oorlog op nog vele andere plaatsen. En ja, op een of andere manier zijn er bepaalde conflicten die dan helemaal in het oog van de media terechtkomen en andere totaal niet. Wat de beweegredenen daarvoor zijn, dat moeten de actoren zelf dan maar bepalen. Maar wij moeten bidden voor vrede in de wereld. Het gaat niet enkel over Oekraïne, maar over vele andere plaatsen. We willen echt als broeders en zusters op die manier alle mensen die in een oorlogssituatie zijn, nabij zijn. Dat is wat wij op een concrete manier kunnen doen door middel van ons gebed. En uiteraard bidden we ook voor Paus Franciscus en voor de kardinalen en andere medewerkers van de Romeinse Curie die dus begonnen zijn aan hun retraite, hun vaste retraite, die begint op zondagmiddag 6 maart was dat en tot en met vrijdag 11 maart zal doorgaan. We houden u zeker op de hoogte. We zijn langzamerhand aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en een benoeming die gebeurd is in een van de afgelopen dagen. Zo heeft de paus Monseigneur Lucius Iwejuru Ugurji benoemd tot aartsbisschop van het aartsbisdom van Owerri in Nigeria. Zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.